We willen vanmorgen stilstaan bij een Bijbelboek, het boek Judas, en dat willen we in zijn geheel lezen, dat zijn 25 versen. Net voor het boek Openbaring hebben we een kleine brief, en die heeft toch een naam die ze zeggen van, hey, staat dat ook in de Bijbel? Maar dat is wel degelijk zo. Judas 1 vers 1, daar staat het volgende. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die aan God de Vader, geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven, goddelozen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige heerser en Here Jezus Christus verloochenen. Maar ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen, dat de Heer een volk uit het land Egypte verlost heeft. Maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft. En dat die engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden, zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als schenen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn, daar liggen als voorbeeld onder een straf van eeuwig vuur. Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael, de aartsengel, durfde toen hij met de duivel in twist gewikkeld was, over het lichaam van Mozes geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide, de Heere straffe u. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen, en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun! Want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Biliamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Deze zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen. Zij die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te wijden. Wolken die geen water geven. Daar zij door de winden voorbijgejaagd worden. Bomen die in de late herfst geen vrucht geven. Tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld. Wilde baren der zee, die een eigen schande opschuimen, dwaalsterren, voor hen in de donkere duisternis voor eeuwig weggelegd. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor alle goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Dit zijn de morrenden, mokkend om hun lot, wandelende naar hun begeerten. Maar een mond spreekt hoogdravend als ze om des voordeels wil de mensen in hun gezicht vleien. Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heere Jezus Christus, dat zij tot u hebben gezegd, aan het einde des tijds zullen er spotters komen die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken, natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar gij, geliefden, bewaart u zelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof, en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. En wees ook gij barmhartig, Jezus, jegens sommigen die twijfelen. Red hen door hen uit het vuur te rukken, maar wees jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed dat door het vlees bevlekt is. Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Heere, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheden. Amen. De naam Judas is in het Hebreeuws de naam Juda of Jehuda. En die naam betekent de Heere Yahweh zal geprezen worden. Dat lezen we in Genesis 29 vers 35. Waar Lea zegt: en zij, Lea, werd wederom zwanger, baarde een zoon en zeide: nu zal ik de Heere Yahweh loven. Daarom gaf ze hem de naam Juda. Het is maar één lettertje verschil, maar het een is het Hebreeuws en het ander dat is de vertaling in het Grieks. Vandaar dat de naam Juda is eigenlijk een hele bijzondere naam. Het is de vierde zoon van Jacob en Lea. De oudste was Ruben, vervolgens Simeon, dan Levi, waar we vanmorgen ook al over gehoord hebben. En Juda is de vierde zoon van Jacob en Lea. En uit Juda is geboren de koning, of de koningen van Israël, en uiteindelijk de koning der koningen, de Heer Jezus. Het zijn allemaal nakomelingen van Juda. Yahweh zal geprezen worden. Van deze Juda of Judas zijn een aantal dingen bekend. Niet zo heel veel. Matthäus 13, vers 54 tot 56 zegt het volgende. En hij kwam, dat is de Heer Jezus, in zijn vaderstad en hij leerde in een synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: waar heeft deze die wijsheid en die krachten vandaan? Is deze niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? Judas, die zichzelf bekend maakt als een dienstknecht, een slaaf, in het Grieks staat het woord doulos, van Jezus Christus en een broer van Jacobus, is dus een lijfelijke broer, halfbroer, van de Heer Jezus zelf. En als je dat probeert te bedenken, dat hij is opgegroeid met de Heer Jezus. De eerste 30 jaar van de Heer Jezus weten we niet zo heel veel van. Maar Jacobus, Jozef, Simon, Judas en zusters, er zijn er in ieder geval twee, misschien waren dat er nog meer, dat weten we niet. Dus er was een gezin, als je dan even telt, dan waren het met 7 kinderen. Een vader en een moeder. En hoe ga je als familie, als broers, zussen met elkaar om? Juda of Judas, net als de andere broers, waren eerst ongelovig. Dat lezen we in Johannes 7 vers 5, daar staat: want ook zijn broers geloofden niet in hem. En dat weten we ook op Psalm 69 vers 8 en 9, daar staat: ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En de smaadwoorden van wie u smaden kwamen op mij neder. Probeer dat eens in te leven, in te denken. Ik kom zelf uit een gezin met 9 kinderen, ik ben precies de middelste. En wat ouderen, wat jongeren, 2 broers en zussen boven mij en onder mij. En je weet dan een beetje hoe dat in een gezin gaat. Ik weet nog heel goed, op het moment dat ik tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, dat anderen zoiets hadden van, nou, wat die allemaal doet, dat die is de weg behoorlijk kwijt. En ook als je nadenkt over de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de enige geborene, en je bent daar als broer steeds bij aanwezig. Hoe is het dan mogelijk dat je dan niet gelooft? Probeer dat eens in te denken. Wat er zo simpel staat in Johannes 7 vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Hier zie je ook dat geloof geen automatisme is. Als je ouders geloven, wil dat helemaal niet zeggen dat je dan ook gelooft. Dat is helemaal geen zelfsprekendheid. Je moet zelf een keuze maken voor de persoon van de Heer Jezus Christus. En gelukkig, Jacobus heeft dat gedaan, maar ook zijn andere broer, Judas, heeft dat gedaan. Als we volgens even gaan kijken naar de indeling van deze brief, dan zie je daar een hele mooie parallel tussen de eerste 10 versen en de versen 12 tot en met 25. Je ziet dat begint met de zekerheid voor de christen, daar eindigt het ook mee. Dan de gelovigen en het geloof, dat is dan het tweede. De afvalligheid beschreven, de afvalligheid in de geschiedenis van het Oude Testament. De afvalligheid in het bovennatuurlijke rijk, in het natuurlijke rijk. En over vers 3, of vers, het precies het middelste van alles, vers 11, daar gaan we over nadenken. De drie afvalligen in het Oude Testament. Een oud trio van afvalligen. Maar als eerste staan we even stil bij het begin van deze brief. Judas, slaaf van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de groepenen die in God de Vader geliefd en in Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Als je de brief van Jacobus kent, dan zie je ook dat die brief van Jacobus toch behoorlijk afwijkt ten opzichte van de brieven van Paulus, omdat Jacobus spreekt over van nou, je zegt dat je gelovig bent, nou laat het dan maar eens even zien. En Judas benadert dit ook op een hele andere manier. Want wat is het thema van deze brief? Dat heeft alles te maken met de afval, daar komen we zo op terug. Maar waarom, en dat is eigenlijk heel opmerkelijk als je erover nadenkt, waarom noemt Judas of Juda zich een slaaf van Jezus Christus? Waarom zegt hij niet, ik ben een broer? Hij zegt, ik ben wel een broer van Jacobus. Dat zegt hij omdat hij begrepen heeft wie zijn broer werkelijk was. Zoals we kunnen lezen in Romeinen 6 vers 16 en 17. Weet u niet dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. Hier gaat het in deze brief om. Wie dien jij nou eigenlijk? Waar stel je je vertrouwen op? Van nature zijn we zondaars, geboren in zonde. Het enige wat we kunnen doen is zondigen. En daar verbazen we ons er soms nog over van dat mensen ook de meest verschrikkelijke dingen doen. Ten diepste zit het in ons allemaal. Ik moet altijd denken aan hetgeen wat ik ooit eens een keer zag. We waren op vakantie en toen zijn we geweest bij een concentratiekamp. Dat ligt in Oostenrijk, Mauthausen. En dan verbaas je erover dat mensen daarin hebben kunnen functioneren. Maar wat was het systeem daar? Van als jij niet doet wat ik je zeg, dan kost het jouw leven. Er wordt zo'n druk op een persoon gelegd, dat hij de meest verschrikkelijke dingen kan doen. Wie dien jij? Wie dien jij? Wie geeft jou, om zomaar te zeggen, de opdrachten om iets te doen? Deze brief is het voorportaal van het boek wat hierna komt. De openbaring van Jezus Christus. Want de tijd die hierin beschreven wordt, en is opmerkelijk, want het is een vrij oude brief, al vrij snel geschreven nadat de gemeente is ontstaan, dat hij toen al zag wat er in onze tijd gewoon aan de orde is. Want je kunt zeggen van ditgeen wat hierin beschreven wordt, is de tijd, zoals het in Openbaring 3 staat, de tijd van Laodicea. Vlak voor het moment dat de gemeente wordt weggerukt van deze aarde. Dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. Laten we maar even opslaan wat er staat in 2 Thessalonicenzen 2. Want dat is eigenlijk het thema van deze brief. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 3 en vers 4. Er staat, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet. Zodat hij zich in het tempel God zet om een zich te laten zien dat hij een God is. Hoeveel misleiding is er op dit moment in deze wereld? Dat is onvoorstelbaar. Bijna alles wat er beweerd wordt en alles wat er gezegd wordt, is misleiding. Want wat is de waarheid? Het wordt allemaal zo gedraaid dat het altijd een bepaalde kant uit wijst. In die tijd leven we. We leven in een tijd van grote misleiding. En toch is daar de opdracht, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Nou, in woorden van allerlei kanten krijgen we informatie tot ons. Door middel van de radio, de televisie, de krant. Van allerlei wijzen worden wij geïnformeerd. Niet te vergeten het internet, hè. Maar wat is nu waar? Hoe weet je nu wat waar is? En er staat er ook bij, want eerst moet de afval komen. Dat is niet van, nou ja, als je een beetje geluk hebt, gebeurt het allemaal. Als je, dan gebeurt het helemaal niet. Nee, dat staat, want eerst moet de afval komen. En de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander. Hij leeft al onder ons. Daar ben ik van overtuigd. Gelukkig weten we nog niet wie het is. Want als je verder zult lezen in de 2 Thessalonicenzenbrief, is het heel duidelijk dat wij, de gemeente van de Heer Jezus Christus, door middel van de inwoning van de Heilige Geest, zijn openbaring tegenhouden. Maar op de achtergrond is alles klaar. Alles wat je kunt bedenken, wat er staat in Openbaring 13, dat men niet meer kan kopen of verkopen, is gereed. Want het woord afval, dat is in het Grieks het woord apostasia. En wat wil dat zeggen? Dat is de toestand als gevolg van verandering van loyaliteit. Moeilijk woord. Opstand. Dus het gaat om opstand, afvalligheid en daarnaast afvalligheid en verlating. Want het woord wordt twee keer genoemd hier in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en in Handelingen 21 vers 21. Dan gaat het over de wet van Mozes. En er zijn drie personen die genoemd worden met name. Daar willen we ons vanmorgen voornamelijk mee bezighouden, want het is onmogelijk om deze brief tot in zijn detail helemaal te behandelen, omdat er zo ontzettend veel dingen in staan. Maar dan mis je nog één ding even te zeggen, dat is voordat we naar vers 11 gaan, dat is wat in vers 4 staat. Dat is de aanleiding. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. We leven in een samenleving waar dat gebeurt. De persoon van de Heer Jezus doet er niet toe. Is geen enkele optie. De mens denkt dat hij alles zelf wel kan. Wie hebben wij nodig? Niemand. Wij lossen alle problemen zelf op. Dat is de aanleiding van de schrijver van deze brief. In vers 11 staat van Judas 1, laten we eerst vers 10 nog maar even lezen. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen. Hoeveel mensen zijn er wel niet? Ja, wat in de Bijbel staat, grootsmoken onzin, bedacht door mensen, sprookjes. Hoe kun je nu daarin geloven? En hebben ze het zelf gelezen? Vaak niet. Zij echter lasteren al wat zij niet kennen. Dus als je dit weet, houd dan je mond daarover. Zo simpel is het. En in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens van nature weten, ligt hun verderf. Wee hun! Want ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Ze zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. De weg van Kaïn. Laten we dat maar even opzoeken. Genesis 4. Een hele bekende geschiedenis, denk ik. Lezen we even vers 1 tot en met vers 5 van Genesis 4. Daar staat het volgende in Genesis 4 vers 1. De mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb met de Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder. Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. Vaak wordt dan in verband gebracht van, nou, je ziet wel, de ene die was landbouwer en de andere die was schaapherder, dus dat heeft daar alles mee te maken. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Het gaat daarom hoe ze dingen deden. En Kaïn, die ontkende het bestaan van God niet. Nee, nog logisch, want Adam en Eva waren door God geschapen. Een beetje vergelijkbaar met Judas. Hij was bij zijn broer, de Heer Jezus. Hij wist wie God was. Maar Kaïn weigerde hem te aanbidden. Door hetgeen wat hij deed, zijn eigen offer van de opbrengst van het land is van de Heere, wat hij gekregen had, om dat aan de Heere terug te geven. Maar het is eigenlijk helemaal geen offer. Hij ontkende daarmee de plaatsvervangend sterven wat er moest gaan gebeuren. En dat was duidelijk gemaakt door de Heere, al in Genesis 3, door datgene wat aan de mens werd gegeven. Dat staat in Genesis 3, vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Er moest iets sterven en daarmee mag je je bekleden. Kaïn zei, niks mee te maken. Ik doe het zelf wel. Maar het gevolg was dat Kaïn zijn offer niet werd aangenomen. Hier in Genesis 4 hebben we twee wegen. De weg van gehoorzaamheid, doen wat de Heere zegt. Of de weg van ongehoorzaamheid. Ik doe het zelf wel. En zoals ik het denk dat het goed is, zo is het goed. En die ongehoorzaamheid heeft alles met de afvalligheid te maken. Van wat de Heere zegt, niks mee te maken. We doen onze eigen gang. En zien we dat niet ontzettend veel terug in onze samenleving. Nergens naar willen luisteren. Oogkleppen op. Oordoppen op tegenwoordig. Men hoort niks, men ziet niks. En men stormt maar door. Omdat het allemaal draait om het eigen ik. Want wat is getuigenis? Wat is het getuigenis van Abel? Dat lezen we in Hebreeën 11, vers 4. Door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn. Waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was. Daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Want wat was daar gebeurd? Kaïn had zijn broer Abel doodgeslagen. De eerste moord die we lezen in de Bijbel. En dan staat er zo bijzonder, het bloed roept vanaf de aarde. Het zelf baas willen zijn. En dan kun je de vragen bij stellen, volgen wij, die geloven in de Heer Jezus Christus, de voetstappen van de Heer Jezus, zoals staat in 1 Petrus 2 vers 21. En is voor ons werkelijk Gods woord de waarheid? Zoals staat in Johannes 17 vers 17. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wil je de waarheid weten vandaag de dag? Lees Gods woord en aanvaard Gods woord wat daarin staat. Niet wat mensen ervan maken. Want dat zullen we zo meteen zien bij de derde persoon. Naast Kaïn wordt daar genoemd Bileam. De dwaling van Bileam. Je mag het ook vertalen met op hol geslagen. Tekeer gaan. Zoals 2 Timotheus 3 vers 4 en 5 zegt. Verraders. Roekeloos. Opgeblazen. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Maar de kracht daarvan verloochenen zij. Wend je ook van deze af. Meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Bileam, de waarzegger zoals hij genoemd wordt. Hij was een goudzoekende profeet. Je kunt beter zeggen een valse profeet. En die werd ingehuurd door de vijanden van het volk van God om hen te vervloeken. Als je over Bileam leest, is dat eigenlijk een heel bijzonder persoon in de Bijbel. Dan denk je van, wat is dit voor raars? In hoeverre is aan iemand zoveel macht gegeven, dat hij een ander een vloek kan opleggen, en dat die vloek dan ook werkzaam is? Hoe is dat toch mogelijk? Maar Bileam wordt door God gewaarschuwd om dit niet te doen. Nummer 22 vers 12. Maar Bileam was niet tevreden. Toen hij dat antwoord kreeg. Hij deed nog een verzoek om te mogen gaan. En de Heere God geeft hem toestemming. Maar hij mag niets anders zeggen dan dat de Heere in zijn mond ligt. Hoe is dat eigenlijk met u? Als de Heer u duidelijk maakt, moet je niet doen. Hoe zitten wij dan vaak in elkaar? Ja, maar u snapt het niet. Je wilt het alsnog doen. En dat de Heer op een gegeven moment zegt, Nou prima, doe het dan maar. In Deuteronomium 23 vers 3 en 5 geeft Mozes een commentaar op Bileam. Dat zegt, een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs een tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen, omdat zij bij u uittocht uit Egypte op de weg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn, en omdat zij tegen u Bileam, de zoon van Beor, uit Petor in Mesopotamië gehuurd hadden om u te vervloeken. Maar de Heere, uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren. En de Heere, uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Heere, uw God, u lief had. De koning van Moab, Balak, die huurde Bileam in. En toen bleek dat Bileam het volk Israël niet kon vervloeken. Toen had hij nog een andere pijl op zijn boog, om zo maar te zeggen. Hij zei van, als je nu het volgende doet. Je gaat een feest organiseren met de vrouwen van Midian en Moab. En ze gaan een offer brengen en je doet het in de buurt waar het volk Israël gelegerd is. En zij worden uitgenodigd, de mannen. Dan kunnen ze samen een mooi feestje gaan bouwen. En dat gebeurde. De mannen van Israël kregen een relatie. Sommigen gingen er zelfs mee trouwen met de vrouwen van Midian en Moab. Er zijn eigenlijk twee dingen die je dan tegenkomt bij Bileam. En uiteindelijk, om het einde gelijk nog maar even te vertellen, Bileam wordt uiteindelijk gedood nadat Jozua het beloofde land had ingenomen. Dat lezen we in Jozua 13 vers 22. Er zijn twee wegen, of twee zaken die spreken van Bileam. Dat is de weg van Bileam en de leer van Bileam. Nou, wat is nu de weg van Bileam? Dat is datgene wat je als schaven gekregen hebt, te gelden maken voor eigen voordeel. Dat zie je hier mooi uitgedrukt. De hebzucht, de verleiding, de dwaling voor de opbrengst. Wat doe jij met hetgeen wat jij gekregen hebt? Een ieder heeft van de Heer een gave gekregen. Gebruik je dat tot zijn eer? Of is dat tot eigen eer? En denk je van, ja, maar daar is veel in te verdienen. Maar wat is nou die leer van Bileam? Want dat wordt ook genoemd in Openbaring 2 vers 14. Dat is die geestelijke verleiding. Een huwelijk sluiten met de wereld. Van twee walletjes willen eten, om zo maar te zeggen. En is dat uiteindelijk niet datgene waar velen in verstrikt zijn geraakt? Aan de ene kant de verleiding van veel bezittingen. Maar anderen ook van, als ik maar met iedereen tevreden ben, dan zit het wel goed. En dan hebben we nog een derde persoon. Korach. Wie was Korach? Korach, dat was een leviet en hij was een neef van Mozes. Dat lezen we in Exodus 6 vers 18 tot 21. Er was op een gegeven moment in de woestijn, toen het volk Israël in de woestijn was, kwamen daar drie naar Mozes toe. Korach, Datan en Abiram. En die zeiden van, Mozes, wie heeft jou nu de autoriteit en het gezag gegeven om dit volk te leiden? Het was dus een rechtstreekse opstand tegen de Here. Gods aangewezen middelaar, Mozes, die verwierpen zijn leiderschap. Maar waar gingen ze dan uiteindelijk naartoe? En dat is een hele merkwaardige geschiedenis. Laten we dat maar even opzoeken in nummer 16. Laten we maar even vanaf vers 1 lezen om even het verband te zien. Anders dan gaan we er heel snel doorheen. Nummer 16 vanaf vers 1. Daar staat het volgende. Korach nu, de zoon van Jischar, de zoon van Kehat, de zoon van Levi, nam met Datan en Abiram, zonen van Eliab en On, de zoon van Pelet, Rubenieten, een aantal mannen, en ze stelden zich voor Mozes met 250 mannen uit de Israëlieten, hoofden der vergadering, opgeroepen ter volksvergadering, mannen van naam. Zij dan liepen te hoop tegen Mozes en Aaron en zeiden tot hen, laat het u genoeg zijn, want de gehele vergadering, zij allen, zijn heiligen en de Heere is in hun midden. Waarom verheft gij u dan boven de gemeente des Heeren? Toen Mozes het hoorde, wierp hij zich op zijn aangezicht. Er is dus geen enkel onderscheid. De Heer is in ons midden en we zijn allemaal gelijk. Hoe kom jij ertoe, Mozes, om te zeggen dat jij belangrijker bent? De opstand, de rebellie tegen de Heer. Want heel duidelijk is het dat Mozes is een type, een aanduiding van de Heer Jezus zelf. En als we dan doorlezen, dan zie je een heel verhaal ontspint zich er dan. En dan zie je in vers 30 het volgende. Nou, laten we even beginnen vers 28, om even het verband nog te zien. Daarop zeide Mozes, hieraan zult ge weten dat de Heer mij gezonden heeft om al de daden te doen, en dat het niet mijn bedenksel is. Indien deze zullen sterven zoals ieder mens sterft, en over hen bezoeking zal worden gedaan, zoals ieder mens bezocht wordt, dan heeft de Heere mij niet gezonden. Maar, indien de Heere iets nieuws zal scheppen, zodat de grond zijn mond opensperren, en hen verzwelgen met alles wat hun toebehoort, zodat zij levend in het dodenrijk zullen dalen, dan zult gij weten dat deze mannen de Heere gesmaad hebben. Nauwelijks had hij al deze woorden uitgesproken, of de grond spleet onder hen, en de aarde opende haar mond en verzwolg hen met hun huisgezinnen, en met alle mensen die bij Korach behoorden, en met alle haven. Zo daalden zij met al de hunnen levend in het dodenrijk, en de aarde overdekte hen, zodat zij uit het midden der gemeente omkwamen. En alle Israëlieten die om hen heen stonden, vluchten weg op hun geroep, want ze dachten, de aarde moest ons ook eens verzwelgen. Toen ging er een vuur uit van de Heere en verteerde de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden. Een verschrikkelijk oordeel wordt hier uitgesproken over de opstand van Korach, Datan en Abiram. Er wordt zelfs iets nieuws geschapen om hen op een bepaalde manier te straffen, die zo afwijkend is van de normale manier van het sterven van de mens. Want er staat, levend voerden gingen ze naar het dodenrijk, de Sheol. Het dodenrijk, of de hel, zoals we dat vaak zeggen. Want dat is precies hetzelfde. En dat ging niet zonder slag of stoot, want dat hebben we gelezen, hè? In vers 34. De Israëlieten die erbij stonden, die vluchten weg op hun geroep. Ja, ik kan zelf niet schreeuwen, maar probeer dat even in te denken. Want Mozes, die is een type van de Heer Jezus, zoals we lezen in Hebreeën 3, vers 1 tot 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld. Zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Dan komen de volgende vragen naar voren. Eigenlijk door die opstand van Korach. Zijn alle mensen gelijk? Zijn alle mensen zonen van God? Hetgeen wat de slang zei tegen Eva in Genesis 3. De slang echter zeide tot de vrouw: gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat de dagen dat gij daarvan eet, van de boom der kennis van goed en kwaad, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Alle mensen zijn hetzelfde. Dat is de gedachte van Korach. Vandaar ook dat hij zo zwaar wordt gestraft. Dat is de leugen van de Satan die al gezegd wordt tegen Eva. Dat iedereen gelijk is, dat je God gelijk zult zijn. Waar zijn de mensen vandaag de dag mee bezig? Ze willen weer een toren maken waar het top van in de hemel reikt. Dat is het streven. Of de mens updaten. Waar men bezig is. Het DNA zo manipuleren dat je geen ziekte meer hebt. Je zult niet meer doodgaan. Je mag leven zolang je wilt. Het aan God gelijk willen zijn. En dan moet je niet denken dat is een science fiction verhaal. Mensen beweren dat openlijk. Wij zijn aan God gelijk. De grote leugen van Satan wordt uitgestrooid. Uitgewerkt zou je kunnen zeggen over onze mensen. En vervolgens zou je kunnen zeggen van, is er dan nog wel een middelaar nodig als we allemaal gelijk zijn? Nou, dat is toch heel duidelijk dat dat niet zo is. Wat lezen we in Johannes 14, vers 5, 6 en 7. Thomas zeide tot hem: Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij had gekend, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent u hem en hebt hem gezien. Wij zijn niet allemaal gelijk. Tot het moment dat jij een keuze maakt voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Persoonlijk, jij als individu. En toelaat in je hart. Zeggen, ik ben een zondaar. En er is verlossing in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is degene die naar deze wereld is gekomen. Om alles op zich te nemen. Jouw schuld, jouw zonde. Erken je dat? Wandel je die weg? En is het uitzicht de waarheid? Dan zit je in het leven. En de vraag die vervolgens nog naar voren komt is van: was dan de kruisiging van de Heer Jezus eigenlijk wel nodig? Dat gaan we lezen in Matteüs 26, vanaf vers 36. daar is die vraag 3 keer aan de orde. Matteüs 26, vers 36, daar staat: toen ging Jezus met hen naar een plaats genaamd Gethsemane, en hij zeide tot de discipelen: zet u hier neder, terwijl ik heen ga om daar te bidden. En hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mede, en hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt met mij. En hij ging een weinig verder en hij wierp zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam bij zijn discipelen en vond hen slapende. En hij zeide tot Petrus: waart gelieden zo weinig bij machte 1 uur met mij te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male, ging hij heen en bad, zeggende: mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dat ik die drinke, uw wil geschieden. En toen hij terugkwam, vond hij een slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hij liet hen daar en ging wederom heen en bad ten derde male, opnieuw dezelfde woorden sprekende. Toen kwam hij bij de discipelen en zei tot hen: slaap nu maar in rust. Zie, de uur is nabij gekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Staat op, laten wij gaan, zie die mij overleverd is nabij. Was daar een andere weg? 3 keer zou ik het doen, heeft de Heer Jezus dat gevraagd aan zijn Vader. Is er geen andere mogelijkheid? Er was geen andere mogelijkheid. Er is geen andere weg tot God de Vader dan door de persoon van de Heer Jezus Christus. Is het kruis nodig? Het kruis moest. Hij moest, wat ook gezegd werd tegen die 2 die op weg waren naar de opstanding van de Heer Jezus, naar het plaatsje Emmaus, waar de Heer Jezus zegt: moest de Christus dit niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Voor wie heeft hij dat gedaan? Voor u, voor mij. En als je dan gaat denken aan God de Vader, die het allerliefste wat hij heeft, zijn Zoon gaf, en dat die Zoon dat vrijwillig deed. Vrijwillig. Hij heeft zijn leven gegeven voor u en voor mij. Zijn bloed is gestort, waardoor wij vergeving van alle zonden hebben. En we mogen met hem leven. Al de dingen die om ons omringen, waar alles, niets meer hiermee te maken wil hebben. Hoe gaan we daarmee om? En daar sluiten we mee. Dat zijn eigenlijk de laatste 2 versen van deze brief. Er staat: hem nu, vers 24 van Judas 1, hem nu die machtig is u te bewaren, zonder dat u struikelt, en u onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen, met vreugdegejuich, de enige God, onze Heiland, door Jezus Christus, onze Heer, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Fantastisch, hè, dat we dat mogen weten. Dat hij machtig is om u te bewaren, zonder dat u struikelt. En je kunt heel makkelijk struikelen. Ik heb net nog een zuster gehad die gestruikeld is, haar heup gebroken heeft. Je kunt zo makkelijk struikelen. Hij is bij machtig om je te bewaren. En dan staat er zo mooi, onberispelijk voor zijn heerlijkheid te stellen. En ik denk van, hoe is dat mogelijk? Wij zijn toch allemaal zondaars? Maar dat is juist datgene wat hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft de zonde gedragen. En dan staat er zo mooi, met vreugdegejuich. Niet dat er gejammer van de Korachieten, om zo maar te zeggen, Korach, Datum en Abiram met zijn hele familie, die waren aan het jammeren toen ze naar het dodenrijk gingen. Wij mogen met vreugdegejuich staan in dit leven, wandelen met hem. En wie komt nu alle eer toe? Waar gaat het om in jouw leven? Even kort resumerend. De weg van Kaïn. Ik weet het allemaal zelf wel. Het loon van Biliam. Ik doe het alleen maar voor opbrengst. Of de opstand van Korach. Wij kunnen het ook allemaal zelf wel. Wij zijn net zo belangrijk als iedereen. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus. De enige God, onze Heiland, door Jezus Christus onze Heer. Zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwen en nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.